We openen vanmorgen het woord van de Heer in het Nieuwe Testament bij het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes. En daarvan gaan we lezen het eerste hoofdstuk, Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere. Die is, en die was, en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik iemand die op de zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit als witte wol als sneeuw en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele water. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Willen vanmorgen het woord overdenken met de hulp van de Heere, wat u vindt in het gelezen schriftgedeelte, daarvan de versen 17 en 18... Openbaring 1 vers 17 naar 18, waar Johannes schrijft, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Gemeente, u heeft, en de jongeren denk ik, hebben dat bij geschiedenis wel gehad, gehoord van de gladiatorengevechten in het Colosseum van het oude Rome. In die tijd werden dan specifieke slaven uitgezocht en die werden getraind om met elkaar in de arena te vechten. Op leven en dood. Als amusement voor het volk. En dan moesten ze vechten met elkaar totdat er een winnaar was. En op het moment dat er dan een winnaar was, dan keek iedereen in dat stadion waar wel 50.000, 80.000 mensen zaten. Keken ze allemaal naar die ene plek daar op de tribune. De belangrijkste plek. Daar zat de keizer. En dan wachtte dat volk en die winnaar en die verliezer op een teken. Ik kan ze voorstellen, de angst en de spanning die er bij de verliezer was. Bij de winnaar. En ook al bij het volk. Deed de keizer dan zijn duim omhoog, dan mocht de verliezer blijven leven. Deed de keizer de duim naar beneden, dan moest de verliezer sterven. De winnaar die moest dan met zijn wapen de verliezer doden. En het volk juichte dan voor de keizer, want ze vonden het prachtig als er bloed vloeide. Brood en spelen. Zo leefde het volk toen. Maar hoe geheel anders is die opgestane Christus. Christus die het dood en het graf overwonnen heeft en nu de koning van het leven en de dood is. En door zijn genade, daar deelt hij juist leven uit. En geeft hij onderwijs in wie hij is en wie hij zal zijn. We gaan luisteren onder het thema Christus levensonderwijs op Patmos. Nou, drie gedachten. De vrees van Johannes. Ten tweede de troost van de borg. En ten derde de macht van de koning. Christus levensonderwijs op Patmos. De vrees van Johannes. De troost van de borg en ten derde de macht van de koning. De apostel Johannes, gemeente, die is op Patmos gekomen, een klein eiland, ongeveer 60 kilometer uit de kust van Turkije. Want hij is verbannen uit Efeze. Op veel plekken in het keizerrijk van keizer Domitianus zijn er hevige vervolgingen gekomen. En deze grillige dictator die staat die vervolgingen toe. Om er zelf maar weer beter van te worden. Maar waarvoor wordt nou die oude Johannes als een vijand van de keizer gezien? Nou, Johannes die vertelt het ons in vers 9. Dat hij deelgenoot in de verdrukking is. Dat hij op Patmos is gekomen om het woord van God. En om de getuigenis van Jezus Christus. Je kan wel zeggen, Johannes dat is een lid van de vervolgde kerk. De andere apostelen, Jacobus, Petrus en Paulus. Ze zijn reeds gestorven. Omgebracht door het zwaard van de vervolging. En tegelijkertijd zitten er meerdere broeders in de verdrukking. Gevangen, worden vervolgd of zijn op de vlucht. En vanwege het woord van God. En dat Johannes de Christus spreekt, is hij in ballingschap. En zo op die zondagmorgen, daar maakt Johannes zich zorgen over Efeze, de gemeente die hij zo lief heeft en de andere gemeente. Johannes die weet van de gevaren die de gemeente belagen. Zal het werk van de Heere afgebroken worden? Zullen de gemeente ophouden te bestaan? Door al die dwalingen die de gemeente inkomen. Johannes schrijft erover in zijn brieven. Zullen de gemeenten uit elkaar vallen door de vervolgingen? En dan juist op die zondag, op die rustdag, de dag van de Heere. Dan begint de Heilige Geest heel krachtig tot Johannes te spreken. En door de Heilige Geest, daar hoort Johannes achter zich het geluid van een grote stem als van een bazuin. De Heer Jezus die neemt het initiatief om aan die moedeloze Johannes te verschijnen. Juist op die eerste dag van de week die Johannes zich herinnert als de dag, dat juist die dag Heere Jezus Christus is opgestaan. Dan klinkt daar achter hem een machtige stem als van een bazuin om zijn aandacht te trekken. En een stem die klinkt als het geluid van vele wateren, zoals het water van een waterval naar beneden klettert. Zo klinkt die stem die zegt, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En Johannes, hij draait zich om. En dan ziet hij een majestueus, ja, een koninklijk gezicht. Wat ziet hij? Johannes, hij ziet 7 gouden kandelaren. En hij ziet daartussen die gouden kandelaren iemand lopen met een gestalte als van een zoon des mens. Dat is een uitdrukking die we wel kennen, want dat is een uitdrukking die in de evangelie voor de Heer Jezus wordt gebruikt in verband met het lijden van de Heer Jezus Christus. Het wil zeggen dat door lijden het tot de heerlijkheid gaat, door strijd tot overwinning. Zo wordt de Heer Jezus Christus hier ons getoond als de overwinnaar, God en mens in één persoon. Een zoon des mensen gelijk. En zo heeft Johannes de Heer Jezus horen over zichzelf horen spreken. En Johannes herkent hem. Hij is de zoon des mensen. Hier toont de Heer Jezus zich in de heerlijkheid van zijn overwinning. De verheerlijkte Christus. Staand als overwinnaar tussen die 7 gouden kandelaren. Hier staat de paasvorst in zijn overwinning. Hier staat de zoon des mensen als koning. Als priester, als profeet, in zijn volle majesteit en heerlijkheid. En alles, maar dan ook alles, benadrukt dat aan de zoon des mensen. Dat prachtige witte kleed. Het geeft een koninklijk ambt, een priesterlijk ambt aan. Een kleed wat gedragen wordt door koning en door priesters. En dat zwaard wat uit zijn mond gaat. Het levende woord van God. En dat woord wat elke keer weer verkondigd mag worden. Het geeft zijn profetische ambt aan. En die gouden gordel. Die benadrukt zijn koninklijke waardigheid. Een riem, jongens en meisjes, die dragen we om ons middel. Maar in het oude oosten, daar was het gebruikelijk. En ook onder koningen, dat er een borstriem werd gedragen. Als er een riem om de lenden werd gedragen, dan betekent dat er nog werk te doen was. Zoals de Heer Jezus ook een riem droeg in de opperzaal, in de avond voor zijn sterven. Dat hij zijn zoon van zijn onderkleed oppakte en dat tussen die riem stopte. Want zo kon hij makkelijk het werk doen wat moest gebeuren. De voetwassing. Maar nu heeft de zoon des mensen een gordel, een riem rond zijn borst. Het benadrukt zijn koninklijke waardigheid. En dat het werk van verzoening gedaan is. Die verzoening die hij tot stand heeft gebracht. En dan zijn haar, zijn hoofd. En haar dat was wit, gelijk witte wol, gelijk sneeuw. Het benadrukt zijn wijsheid. Zijn goddelijke kennis als profeet. Benadruk zijn wijsheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. omdat de geest des Heeren op hem rust. De geest des wijsheids en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heeren. En dan die ogen. Ogen gelijk een vuurvlam. Wat betekent dat aan die ogen niets verborgen blijft? Als een vuurvlam dringen ze overal doorheen. Niets, maar ook niets blijft voor die ogen verborgen. Deze Zoon des Mens, hij ziet en hij weet alles. En zijn voeten. Voeten als blinkend koper gelijk. Gloeiend als in een oven. Het wijst ons erop dat hij alles vertreedt wat hem weerstaat. Niets, niemand kan tegen zijn kracht op. In de weg die hij gaat. En met kracht gaat hij de weg van God te midden van de zeven gemeenten, de kandelaren. En zijn aangezicht was gelijk. De zon schijnt in haar kracht. Nou, jongens en meisjes kennen dat. Als het zomers de zon fel aan de hemel schijnt en je kijkt één keer per ongeluk. Want je weet dat je dat niet moet doen. En toch, die sterretjes die in je ogen, omdat je even een moment niks ziet, zo'n sterkte en kracht als een zon, staat hij daar in zijn volle majesteit en glorie. Wat Christus is voor de gelovigen, is zo de zon is voor de wereld. Hij is het waarachtig licht. Beminnelijk vorst uw schoonheid, hoogtelovig het al het schoon van mensen ver te boven. En wat gebeurt er met Johannes als hij dit ziet? Als hij dit hemelse beeld ziet, die volle majesteit van Christus, dan valt hij neer als dood aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Voeten. Weet iemand? Jongens en meisjes, die weten wel wat er met die voet aan de hand is. Ja, ze zijn gloeiend als koper, maar als je goed kijkt, dan zitten daar gaten in. De littekens. Dat de Heer Jezus aan het kruis heeft gehangen. Doorboorde voeten. Hier zien we Johannes als een zondaar. Als dood aan de voeten liggen van hem die zonder zonde is in zijn heerlijkheid. En Johannes, hij valt niet achterover van schrik. Hij valt voorover. Plat op de grond. In een houding van onderwerping en aanbidding voor die hemelse vorst. Want Johannes, hij weet dat hij voor zoveel heerlijkheid niet van Christus niet kan bestaan. Zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 6 van zijn profetie, vers 5. Wee mij, want ik vergaan, omdat ik een man van onreine lippen ben. Want mijn ogen hebben de koning van de heren der legermachten, de heren der Heerscharen gezien. En Johannes, die de Heer Jezus zo lief heeft, die kan niet op zijn benen blijven staan. Hij valt als een dode neer, plat op de grond. Aan de voeten van de Heer Jezus. Een mens die kan bij zoveel goddelijke heerlijkheid niet meer blijven staan. Hier ligt nou die moedeloze Johannes. Een onheilige in zijn ongerechtigheid aan die voeten van Christus. Christus die daar staat in zijn almacht en heerlijkheid. Johannes die beseft, hij kan niet voor God bestaan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheid zult gadeslaan, wie zal bestaan? Zo komt Johannes aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En dat is nou ook de wijze waarop Christus, de Alfa en de Omega, zondaren, door zijn woord de weg wil wijzen, om zo aan zijn voeten te komen. Ja, door zijn woord, zegt u, ja. Vers 11 en vers 19, daar wordt geschreven. En zegt de Heer Jezus tot Johannes, schrijf. Het woord van de Heere, dat wijst de weg naar Christus' voeten. En waar begint die weg, gemeente? In het paradijs. In het paradijs waar de verhouding tussen God en de mens goed was. Maar waar de mens die verhouding heeft verbroken. Waar die mens zichzelf in de zonde heeft gestort. Waar die mens zich verborgen heeft voor God. Dat het woord ons zegt dat een mens niet kan bestaan voor Gods aangezicht. Psalm 50 vers 2. Een verterend vuur gaat voor zijn aangezicht uit. Een mens die verteert als hij met God, die goede God, in aanraking komt. Maar het tweede wat het woord wijst, is dat die mens niet zichzelf niet kan verlossen. Dat die mens verdorven is. Dat een mens niets kan doen voor zijn eigen zaligheid en dat hij daar verloren ligt. Gaat niet verloren, hij ligt verloren. Maar het wonder is dat de Heere daarin nog een weg wijst. In het paradijs geeft hij die belofte al. Die moederbelofte. Daar wijst de Heere God zelf al op die weg tot Christus. Want die mens die moet zijn zaligheid buiten zichzelf zoeken. Die moet zijn zaligheid in Christus zoeken. Daar wijst Mozes ons op, daar wijst de profeten op, daar wijzen de psalmen ons op. En daar wijst heel het Nieuwe Testament ook nog op. Heel het woord wijst ons die weg tot Christus. Die weg om aan zijn voeten te komen. Aan zijn voeten, daar leert een zondaar wie Christus is voor zondaren. Dat is die weg vanaf Genesis tot en met Openbaringen. Waarin hij zijn heil wil schenken. Hij is het begin en het einde. Hij is de Alfa en de Omega. En hier komt dat samen. Aan de voeten van de Heer Jezus. Waar een Johannes ligt. En dan komt die vraag naar u, naar jou, naar mij. Kennen wij die plaats aan zijn voeten? Kennen wij die plaats om aan zijn voeten te liggen? Om het zo te zeggen dat we een keer met onszelf zijn omgevallen. Vanwege zijn heiligheid. Vanwege zijn heerlijkheid. Want mijn ogen hebben de koning, de zoon des van de Heere der legermachten gezien. Gemeente, je kan jezelf niet op de been houden. Als je beseft, net als Johannes, wie deze Jezus Christus is. Hij die vol majesteit en heerlijkheid is. Misschien heeft u dat ook wel eens gehoord. Het kan wel eens dominee Pronk ook geweest zijn, hier in het midden van de gemeente. Die dat zei met kerst, daar wordt wel eens gezegd, bent u bij de kribbe geweest. Met Goede Vrijdag bent u bij het kruis geweest. Maar met Pasen kunnen we dan de vraag stellen, bent u bij het lege graf geweest? Zijn we zo aan zijn voeten gekomen? Hebben we hem zo in zijn volle majesteit en heerlijkheid leren kennen? Want weet u nou wat zo mooi en zo, ja, wat het mooie van die diepte is aan zijn voeten? Er staat nergens in de schrift dat er iemand verloren is gegaan die aan zijn voet is terechtgekomen. Verloren gaan, dat zijn degenen die weg zijn gelopen. Die niet van die Christus willen weten. Die zich verzetten tegen zijn almacht en zijn heerlijkheid. Die eigen wegen willen gaan. Maar aan zijn voeten, daar is nog nooit, nooit iemand omgekomen. In die vrees van Johannes, dan weet hij, ik moet daar zijn. Want hij is de zoon des mensen. Dan komen bij het tweede. De troost van de borg. Want Johannes die gaat niet weg. Dat heeft hij één keer eerder gedaan. Dat weten de jongens en meisjes wel. Eén keer eerder is hij bij de Heer Jezus weggelopen. In Gethsemane. Toen de Heer Jezus werd gevangen genomen. Toen ging hij er ook vandoor. En alle andere discipelen, de Heer Jezus, die bleef alleen achter. En nu zien we hoe de Heer Jezus Johannes opzoekt. Ja, de Heer Jezus heeft op de paasmorgen ook de discipel opgezocht. Maar nu zoekt hij Johannes weer op. En dan ligt hij aan de voeten van de Heer Jezus Christus. In zijn vrees en daar vlucht hij niet. Maar hij valt als dood aan de voeten van de Heer Jezus Christus neer. En wat doet dan de Heer Jezus, gemeente? De Heer Jezus, die buigt zich over naar die apostel Johannes. Het staat er niet, maar als iemand zijn hand op de schouder of op de rug van iemand moet leggen die plat op de grond ligt, dan moet je buigen. Zo buigt de Heer Jezus zich over naar Johannes de Levende, die daar staat tussen de 7 gouden kandelaren. Die Almachtige, die buigt zich hier over Johannes heen. Ja, hij die heerst over hemel en aarde. Die slaat Johannes niet weg met zijn rechterhand vanwege de zonde en de ongerechtigheid van Johannes. Nee, hier zien we die nederbuigende goedheid van de Heer Jezus Christus. Hij buigt en hij legt zijn rechterhand op Johannes. Die rechterhand waarvan we gezongen hebben is hoog verheven. Die sterke rechterhand van de Heer, die doet door dat daan de Heer op beven. Die rechterhand die legt hij nu op Johannes. Die rechterhand die de 7 sterren in zijn handen heeft, dat aangeeft zijn dienaren. Hij die heerst over de gemeente. Hij die zijn dienstknechten uitzendt om het woord van de Christus te verkondigen. Hij die zijn dienstknechten het woord van genade keer op keer laat horen. Die rechterhand die doorhoudt door haar kracht Gods volk in stand. Heer Jezus Christus die wil laten zien dat hij zijn rechterhand op ons wil leggen. Hij wil ons zijn gevoelige genade tonen. Dat wil hij tonen aan zondaren. Om zondaren zalig te maken. Gemeente, Heer Jezus die wil van alle mannen, vrouwen en kinderen die benauwd zijn. Alle die een schuldeiser hebben. Alle van wie de ziel bitter bedroefd is. Over hen wil hij alle koning zijn. Hij wil zijn hand leggen op de armen en de verslagenen van geest en die voor zijn woord beeft. Die rechterhand, gemeente, die is zo bijzonder. Want in die rechterhand van de Heer Jezus Christus zit niet het zwaard van Gods recht. Maar dat is een doorboorde hand. Die doorboorde hand die de volheid van zijn macht toont. De macht die zijn dienaar ondersteunt. Die hand die kan alleen op Johannes gelegd worden vanwege wie hij is en zal zijn. Ik zei het net al. Die doorboorde rechterhand. Waar de liefde van hem tot zijn vader ons wordt getoond. Die legt hij nu op Johannes. En dan gaat de Heer Jezus ook nog spreken. Hij hoort, Johannes hoort die stem waar hij vroeger zoveel naar had geluisterd. Toen hij aan zijn voeten zat van de Heer Jezus. En dan hoort hij die stem die zegt, vrees niet. De Heer Jezus die wil de vrees van Johannes wegnemen. En hij wil er vrede voor in de plaats geven. Als de Heer Jezus Christus zich openbaart, dan is het nodig dat hij zelf eerst die vrees wegneemt. Dat deed de Heer Jezus ook bij Maria in de graftuin op die paasmorgen. Dat hij tegen haar zei, vrees niet Maria. Buiten God, buiten Christus, daar is alleen maar vrees en angst. Maar Johannes die hoort die stem als vele wateren tot hem zeggen, met macht en majesteit. Vrees niet. Wees niet bang, Johannes. Wat een diepe woorden. En de jongens en meisjes. Misschien is het jullie wel eens overkomen dat je in een heel druk winkelcentrum of een drukke winkelstraat je vader of je moeder kwijt bent geraakt. En je was heel erg bang. Al die dingen die om je heen gebeuren, al die mensen die daar lopen. En je hebt misschien wel gehuild. Tot dat moment dat je de stem van papa of mama hoorde en die je naam zei. Want toen sloeg het om. Toen verdween je bangheid. Want je was weer bij papa of mama. En wat was je weer blij dat je de stem van papa of mama hoorde. En nu zegt de Heer Jezus tegen Johannes met zo'n stem, vrees niet. Johannes, jij hoeft niet bang voor mij te zijn. Terwijl de Heer Jezus tegen hem spreekt, daar voelt Johannes die hand van zijn meester op zich. En als Johannes dan opkijkt, nou het staat er niet gemeente, maar als Johannes dan opkijkt en dan kijkt hij in het gezicht van de Heer Jezus, dan verdwijnt de vrees. En wat een heerlijke woorden spreekt de Heer Jezus Christus hier. Vrees niet. Maar de Heer Jezus, hij zegt nog veel meer. Hij geeft troost. Ik ben de eerste en de laatste in die leven. Ik ben dood geweest en ziek. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Al zou Johannes nog bang zijn. Nadat de Heer Jezus tegen hem heeft gezegd, vrees niet. Dan is die angst nu helemaal weg. Naar die indrukwekkende woorden van de Heer Jezus Christus. Hij is de eerste. Ja, hij is de eerste. Voor de grondlegging van de wereld. Ja, voor daar in de eeuwigheid. Ja, jongens en meiden, wat is de eeuwigheid? Waar begint de Bijbel? In Genesis. De eerste tekst, die kennen we allemaal. In de begin schiep God de hemel en de aarde. In die tijd ervoor, dat is de eeuwigheid. En toen heeft de Heer Jezus tot zijn vader gezegd, Vader, ik wil uw wil gaan doen. En hij is de laatste in de eeuwigheid. Dat is de tijd waarin Openbaring al van spreekt en wat daarna komt. Hier toont de Heer Jezus Christus dat hij de eerste was in de eeuwigheid en dat hij de laatste is in de eeuwigheid. Het is voor ons mensen niet te bevatten. En met dat ik ben, verwijst de Heer Jezus naar die eeuwige verbondsnaam van de Heere God. Jahwe, de ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is de eeuwige, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hoe kan dat? Omdat hij leeft. Ja, hij is dood geweest. Jezus Christus is de dood doorgegaan. Hij heeft de toren van zijn vader gedragen op Golgotha. Daar op Golgotha heeft hij onder dat zwaard van Gods gerechtigheid gebogen. En daar heeft hij heel de wet van God vervuld. Hij is dood geweest. En Johannes die weet het. Want hij wordt daar weer aan herinnerd met die doorboorde handen en die doorboorde voeten. Aan die verschrikkelijke dagen voor Pasen. Hij weet dat Christus aan het kruis is gestorven voor de zonde. Hij weet hoe Christus geroepen heeft. Dat heeft hij gehoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Johannes die weet dat Christus het werk heeft volbracht. Maar hij weet ook dat hij leeft en dat hij is opgewekt. Opgewekt door zijn vader. En toen op die paasmorgen de Heer Jezus Christus zich toonde aan de discipelen, aan Maria en aan die 500 mensen tegelijk. En aan Petrus. En nu klinkt hier ook, hij leeft. Die hemelse priester, die profeet, die koning, hij leeft. En met die stem als vele wateren klinkt het ook tot Johannes en tot ons. Dat hemelse getuigenis, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Hier laat die borg en middelaar het horen, het werk wat hij voor zijn vader heeft gedaan, om zondaren te kopen uit de banden van de dood. Johannes, hij weet, hij kan niet bestaan voor Gods aangezicht. Ten opzichte van zoveel heerlijkheid en majesteit van de Heer. Maar hij weet, er is een borg, een middelaar waar hij het leven in mag zoeken. En die borg en die middelaar, die biedt dat leven aan. Hij zoekt Johannes op, want hij is leven tot in alle eeuwigheid. Zien we gemeente hier die weg die de Heer Jezus is gegaan. Die weg die in de eeuwigheid is uitgedacht. Daar hebben ze over gesproken, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een weg die door kruis en opstanding heen is gegaan, dat de Heer Jezus zondaren opzoekt en zegt: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en ik ben dood geweest en ziek en levend in alle eeuwigheid. En misschien zit hij vanmorgen of luistert met ons mee met angst en vrees. En die twijfelt en zou willen weten, zegt de Heer dit nu ook tegen mij. Mijn twijfel is zo groot. En mijn zonden zijn zo veel. En de gemeente, dat kan in het geestelijke leven dan zo hoog oplopen, dat je ook nog zegt: er is geen genade, verzoening voor mij. Ook voor degene die de Heere mogen kennen en vrezen, dan kan het een terugkerend gebeuren zijn, dat het je fundament elke keer doet schudden, omdat je op jezelf ziet. Jongens en meisjes kennen de geschiedenis van Petrus op het meer van Galilea. Hij stapte de boot uit, hij ging over het water en hij ging naar de Heer Jezus Christus toe. Maar wat gebeurde er toen hij niet meer naar de Heer Jezus keek, maar lette op die harde wind en die golven? Toen zonk hij weg. En wat riep Petrus toen? Heere, behoud mij. En wat deed de Heer Jezus? Die kwam naar hem toe. En weer boog hij en hij trok Petrus uit de golven. Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Zo hier ook, gemeente, als je op jezelf ziet. Of je ligt voor eigen rekening. En je loopt ermee vast met je zonde. Dan moet je niet voor hem weglopen. Luister dan naar die stem. Luister dan naar die opgestane paasvoor die zegt: vrees niet. Hij wil zijn rechterhand uitsteken. Hij wil zondaren redden. Want hij is levend tot in alle eeuwigheid. En dan vraagt de Heer om geloof. Want hij onderstreept het zelf met dat woord amen. Want het is waar. Het is vast en zeker. En zijn dit ook weer niet die woorden die iemand die de Heer mag kennen en vrezen, elke keer weer naar uitziet om ze te horen? Vrees niet, ik was dood en zie, ik ben levend. Dat is de troost die borg ons vanmorgen ook weer voorhoudt. Hij leeft. Het is vast en zeker. We zouden nu amen kunnen zeggen, maar de tekst loopt verder naar dat woordje amen. Kom bij die derde gedachte, de macht van de koning. Want er staat: en ik heb de sleutels van het rijk van de dood en de dood. En van de dood zelf. Als Johannes nog steeds niet zou begrepen hebben wie over dood en leven gaat, dan wordt het er nog een keer voorgehouden. Jezus Christus de levende, die heeft de sleutels van dood en leven. En dat machtswoord van de koning, om Johannes te laten horen dat hij de levende, hem en zijn, heel zijn volk beschermt tegen de vrees die in hem ontstaan zouden kunnen zijn, van dat besef van de dood en het dodenrijk. Christus. Christus heeft de sleutels van het rijk van de dood en de dood zelf. Wie sleutels heeft, die heeft toegang. Ik denk dat er velen onder dat beeld wel herkennen dat in heel veel kantoorgebouw in deze omgeving ook, dat de toegang elektronisch wordt geregeld. Het is alweer een tijdje terug dat ik vanwege mijn werk bij een klant was in een groot kantoorgebouw. Het waren twee gebouwen en tussen de twee gebouwen daar had je een gang die afgeschermd was. Ik had als extern persoon een pasje gekregen en ik moest van het ene gebouw naar het andere gebouw. En dan ga je de eerste deur door, de toegang werd verleend, ik ging de gang in, de sluis. En dan kom je aan het eind en dan wil je daar naar binnen en daar werd de toegang geweigerd. Nou, dan denk je teruggaan. Maar de toegang tot het gebouw waar ik vandaan kwam, daar werd de toegang ook geweigerd. Ik zat opgesloten tussen twee deuren, tussen twee gebouwen. Nou ja, tegenwoordig heeft iedereen wel een mobiele telefoon mee. Dan bel je naar de bewaking. Maar het was inmiddels na 6 uur. En de bewaking gaf aan dat ze mij geen toegang meer mochten geven. Ik was een externe. De directeur, die moest toestemming geven. En gelukkig was die nog aanwezig. En die kwam naar beneden en die opende voor mij de deur. En gemeente, dat moment tussen die twee deuren opgesloten te zitten, dat voelde niet prettig. Ook als je ziet dat het al na 6 uur is, dat je denkt, zou er nog iemand zijn? Het is een heel aards voorbeeld, maar wat we allemaal wel goed kennen. Want dat blijkt dus, wie sleutels heeft, die heeft autorisatie. Die heeft bevoegdheid om die deur te openen en te sluiten. En hier zegt Christus, ik heb de sleutels. Christus heeft die bevoegdheid van zijn Vader gekregen en niemand anders. Ja, maar hoe heeft Christus dan die sleutels gekregen? Omdat Christus de dood overwonnen heeft. Christus die heeft betaald met zijn bloed en daarop heeft hij de sleutels van het dodenrijk en de dood gekregen. Christus, die heeft de sleutels. Alleen hij beslist wie na het sterven mag ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dat ligt vast in het welbehagen van God. Als Christus zal opendoen, zal niemand kunnen sluiten. Als Christus sluit, zal niemand kunnen opendoen. Hier zien we weer terugkomen wat er ook staat in Jesaja 22, vers 22. Waar staat dat de zoon van Eljakim de bevoegdheid heeft gekregen om de stad van David te openen en te sluiten. En hier zie je hier de meerdere Eljakim. Want in Openbaringen 3 vers 7, daar komt het ook naar voren, dat de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Hier toont Christus ons. Hoe? Door de verkondiging van zijn woord. Dat woord dat als een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond komt. Dat woord dat beschermt en bedreigt. Dat woord dat ons toont wie de Heere is in zijn majesteit en heerlijkheid. Dat woord dat ons laat zien de genade en het oordeel van Christus. Dat woord dat ons laat zien dat wij hebben gedaan wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat woord wat ons de weg tot Christus laat zien. Het woord wat ons het leven in Christus toont. Hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Dat woord, gemeente, moet door de Heilige Geest voor ons hart geopend worden. Anders blijft het een dode letter dat tegen ons getuigt. En deze woorden die de Heer Jezus hier spreekt, die paar woorden, dat komt Johannes gewoon heel bekend voor. Als we het evangelie van Johannes opslaan in hoofdstuk 5, vanaf vers 24, Johannes 5 vers 24, waar staat dat de Heer Jezus tot de discipelen en de fariseeën spreekt, ik zeg u, Johannes 5 vers 24, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, dat wie hem horen zullen leven. Want zoals de Vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen. En luister, gemeente, omdat hij de Zoon des Mensen is. En staat er nog in vers 29. Ze zullen uitgaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding te leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding der verdoemenis. Zie hier de bediening van de sleutels. Dat wordt ons nu voorgehouden. Een zondaar die moet het niet in zichzelf zoeken. En het is zo gemakkelijk, gemeente, om het in de godsdienst te zoeken. Het kan ook in het precies het tegenovergestelde te zoeken, dat we allemaal precies weten hoe het bij die ander moet en gaat. En we zijn in feite elke keer weer bezig om in onszelf zo te zoeken dat er iets in ons zou zitten wat waardig is voor de Heer. Dat er nog iets in ons zou overgebleven zijn wat de hoop op behoud zou kunnen zijn. Maar zoek het niet in onszelf, gemeente. In feite zijn wij toch net als die gladiatoren waar de preek mee begon. Dat we een strijd voeren ter verdediging van ons leven. Lever die wapens nu eens in. En kniel voor deze almachtige koning die ons nu wordt voorgehouden. Die op zichzelf vertrouwt. En die zonder Christus is, gemeente, die zal omkomen. Voor eeuwig omkomen. Omkomen als je de heerlijkheid van Christus tegenkomt. Dan is die toegang tot die drie enige God voor eeuwig gesloten. Kunnen we dan zelf opstaan? Zoek het, gemeente, voor dat antwoord toch eens buiten jezelf. Wij kunnen die deur tot behoud niet openen. Maar Christus biedt het aan. Christus kan die deur van verlossing, van behoud, in zichzelf openen. Want hij zelf is de deur van het leven. Wie in hem gelooft, zal nimmer meer verderven. Maar die heeft het eeuwige leven. Die opgestane paasvorst. Dat is een zondaar, een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het oude ligt in het lege graf. Voor degene die hem mogen kennen en vrezen. En die in hem geborgen mogen zijn. Daar wordt een heerlijk uitzicht gegeven. En dan kan je moedeloos zijn. Dan kan het donker zijn in je leven. Omdat je geen zicht hebt op die machtige koning. En dat geloof dat kan zo klein zijn. Hoor dan deze woorden die Christus zegt als hij zich openbaart. Vrees niet. Zoveel genade, zoveel ontferming in deze machtige levensvorst. Die zich ontfermt over hen die vrees hebben. En ja, als u die machtige koning mag kennen en vrezen, dan moet u nog wel sterven. En dan wacht aan ons einde van onze levensweg nog wel het graf. Dan moeten we nog door die doodsjordaan heen. Hij heeft de sleutels van de dood, van het rijk van de dood en de dood. En de dood is geen betaling van de zonde en de schuld. Want hij heeft het pad gelegd door de doodsjordaan heen, omdat hij er zelf doorheen is gegaan. Zodat zijn volk er veilig doorheen kan gaan, omdat hij betaald heeft op Golgotha. Dan is de dood de toegang tot het eeuwige leven. Zie toch, gemeente. Zie toch. Deze machtige koning, waar wij niet voor hoeven te vrezen. Hij is de koning van het leven. Nee, hij deelt het leven uit. Hij is daarvoor de dood ingegaan. En hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft de overwinning op de dood behaald. Deze koning is geen dictator. Deze koning vraagt heel eenvoudig dat een zondaar voor zijn voeten knielt. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij heeft de sleutels van het rijk van de dood en de dood. Amen.